Hallo en welkom bij Snodelijke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad en mysterieën. We zijn er weer.
We zijn er weer.
Ja.
Ja.
Het heeft even een tijdje geduurd. Excuses daarvoor.
Ja. Dat was jammer. Dat was ook niet onze planning.
Nee, inderdaad.
Maar ja, we hebben elkaar behoorlijk afgewisseld in het ziek zijn.
Ja.
En daardoor geen aflevering op kunnen nemen in december.
Een zware winter tot nu toe.
Ja, het was een heftige winter. Ja. Ja. Maar we zijn allebei weer soort van fit.
Ja, inderdaad.
Jij bent nog niet helemaal 100%
beter. Ik voel het nog een beetje... Ik ben ook een jaartje ouder geworden. Dus misschien is dat wat ineens de lage rugpijn verklaart.
Ja, dat is debiel, hè? Hoe je wakker wordt op je verjaardag en dan meteen een jaar ouder bent.
Ja, precies.
Maar afgezien daarvan, hoe gaat het met je?
Verder in principe goed. Ik vind het fijn om hier weer te zitten.
Ja, ik ook.
Voor de microfoon.
Ja, zoals van oud.
In een nieuw jaar, eerste aflevering van 2024.
Ja, zeker. Nou, dan moet ik wel zeggen...
Gelukkig nieuwjaar, dat moeten we nog zeggen.
Dat moeten we nog meer. Gelukkig nieuwjaar. Ik vroeg me af... Er zijn een soort van halve regels voor tot wanneer je dat mag zeggen. Maar uiteindelijk...
Ik vind dit is onze podcast, dus wij mogen de regels maken. En als mensen dit pas in de zomer gaan luisteren...
Dat is dan hun probleem.
Exact, ja.
fair enough. En waarom ook niet? Waarom zou je elkaar in juli niet alsnog een mooi nieuwjaar mogen toewensen?
Ja, zeker. Ook in het kader van de middeleeuwen is het pas nieuwjaar in februari doorgaans.
Oh, is dat zo?
Ja, je ziet ook heel vaak bij bijvoorbeeld stadsrekeningen en administratieve bronnen dat het jaar afloopt in februari. Hm. En dat is soms heel erg lastig. Nou moet je altijd goed opletten op het jaartal op een middeleeuwse bron. Dat ze het dan soms in januari hebben over 73, terwijl wij het dan over 74 zouden hebben al.
Maar is de jaarwisseling dan op 1 maart?
Weet ik niet. Volgens mij wel, ja. Hm. Volgens mij komt dit oorspronkelijk ook van de Romeinen. Maar dat weet ik niet heel erg zeker.
Ik wist wel dat het wel eens verschoof en dat wij onze jaartelling natuurlijk ook 300 keer gecorrigeerd is en dergelijke.
Ja, exact.
Dus ik zat hier laatst nog over na te denken, want eens in de zoveel tijd dan delen wij op social nog wel eens het zoveel jaar geleden dat dit en dat. En dan denk ik, ja, ongeveer.
Ja, precies.
Maar ik vind het alsnog wel leuk om onze zaken dan weer eens even een beetje uit te lichten. Dus blijf dat ook lekker doen.
Ja, inderdaad.
Ik denk dat het belangrijkste. Maar goed.
Ja, hoe is het verder met jou, Femke?
Ja, wel goed, ja. Druk, maar met werk, maar wel goed. En ik heb een aantal leuke zaken gevonden voor dit jaar eigenlijk. Want ik kan het natuurlijk niet allemaal tegelijk doen. Maar er staan weer wat leuke op de planning.
Oké, ik ben heel erg benieuwd.
Ja.
Dat doet me eraan denken trouwens, want we hadden aangekondigd eerder... dat we dat de volgende afleveringen zouden gaan over moord en de doodslag.
Ja, dat hadden we beloofd.
Hadden we beloofd. Dat schuiven we een klein beetje vooruit.
Ja, dat is mislukt. Net zoals het opnemen van de aflevering in december. Maar dat gaan we wel echt doen.
Ja, inderdaad. Dus ze komen eraan, maar in al het drama van deze zware decembermaand voor ons was het even...
Deze kommer en de kwel.
Kommer en de kwel, ja, precies.
Oké, maar wat heb je dan vandaag voor ons?
Nou, ik heb een zaak, ik heb een klein beetje gesmokkeld ermee... Want ik ben natuurlijk, ik ben bezig nog steeds met mijn scriptie, ondertussen ook met een ander artikel. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon nu eventjes een zaak kiezen uit het materiaal wat ik al ken, waar ik nu mee bezig ben, om er even wat makkelijker vanaf te maken. Want, drukte, et cetera. Dit is een zaak en die raakt eerdere zaken waar we het over hebben gehad. De zaak bijvoorbeeld van Tommaso Portinari. Mm-hmm. Dat was een zaak van een galeischip dat werd gekaapt. En dat werd gekaapt door een Hanseatische kaper. En vervolgens kwam er een heel moeilijk conflict uit voort. En ik heb van meerdere mensen begrepen dat ze die aflevering lastig vonden. Mm-hmm. En dat verbaast me ook helemaal niks, want die zaak is ontzettend complex. Dus wat ik eigenlijk wilde doen hiermee is een andere zaak pakken in hetzelfde tijdsbestek... met dezelfde thema's, maar die wat eenvoudiger te begrijpen is... om toch nog eens even te gaan kijken naar hoe zit dat nou... met de juridische kwesties op zee, het kapen, hoe bestraf je dat... hoe kun je mensen aansprakelijk stellen, andere partijen... bijvoorbeeld voor wat een kapitein doet. Dus daar wilde ik het over gaan hebben. Het gaat over De zaak van ene Jan van Wateringen. De Jan van Wateringen affaire, denk ik, dat ik deze aflevering moet gaan noemen.
Dat is misschien wel goed om te weten, want dat verzinnen wij soms pas na het opnemen.
Ja, ja, inderdaad.
Hoe die gaat heten.
Ja, ja, vooral dan zit je lang te denken over een of andere interessante woordspeling en uiteindelijk komt er niks uit en dan noem je het toch maar gewoon weer de Portiari-kwestie of wat dan ook.
Ja, precies.
Maar goed, vandaag dus de Jan van Wateringen affaire. Het is 3 mei 1473 en op de Noordzee zien we 2 schepen dobberen. Het ene schip is een enorm karveel, groot schip, 3 masten. Meerdere vlaggen zien we daar heen en weer waaien. En op een van de vlaggen zien wij Petrus afgebeeld met zijn 2 sleutels. Dit schip heet de Peter, de Petrus. Daarnaast ligt een kleiner schip, een koggeschip. Een van het lelijkste scheepstype ooit uitgevonden door de mens. En dit is een Hollands schip uit Zierikzee. En hier op het achterdek van het koggeschip staan 2 mannen in discussie te hebben. En nou ja, een van hen, de kapitein van het koggeschip, komt wat nerveus over. Zijn matrozen staan in een hoekje bij de mast, ook een beetje zenuwachtig weg. Want het hele schip wordt nog steeds onder schot genomen door de bemanning van het grote karveel. Die hebben hun haakbussen, hun kanonnen gericht op het koggen. En het is duidelijk, ja, hier is toch wat spanning. En de 2 kapiteins van de andere kapitein op het achterdek van de koggeschip komt van het karveel. Het is Paul Benneke, de befaamde Hanzekaper. En die hebben een discussie over een formulier, over een document. Want daarop staat de inventaris van wat het koggeschip aan boord heeft. En Paul Benneke wijst boos naar diverse onderdelen op de lijst. En hij vraagt aan de kapitein van het koggeschip om een eed te zweren op het heilige evangelie. Opdat alles op de lijst thuis hoort in Holland. En de kapitein die doet dat, hij zweert op het heilige evangelie dat de goederen op de lijst toebehoren aan hem en aan zijn vrienden, dat die allemaal woonzaam zijn in Holland, behalve 2 pakketten. 1 pakket laken, daar wil hij niet op zweren, en een ander groot pakket met kaas, daar wil hij niet op zweren. Op het moment dat hij zegt, nou ja, dan kan ik niet anders concluderen dan dat deze pakketten uit Engeland komen. Engeland is mijn vijand en dan mag ik deze pakketten dus meenemen. Zij neemt de 2 pakketten uit het ruim. Ze worden aan boord getakeld van het karveel. En iedereen gaat weer naar zijn eigen schip toe. Zwaaien elkaar gedag. En de 2 scheiden hun wegen. Nou, dan is de vraag natuurlijk, wat is hier precies gebeurd? Waarom zou je een schip aanhouden, onder schot houden en dan vervolgens alleen 2 pakketjes eruit pakken en vervolgens weggaan?
Ja, en die andere partij legt Paul Benneke ook geen strobreed in de weg om gewoon kaas en laken af te
Inderdaad.
Pakken.
Inderdaad, ja. Er wordt niet gevochten. Er is wel een dreiging van geweld, maar ja, er wordt verder geen geweld gepleegd. Nou ja, deze goederen, de kaas en de wol, die behoorden toe aan Jan van Wateringen. Dat was een koopman uit Haarlem. Wat deze man had gedaan, die had een koopman of een schipeigenaar uit Zierikzee betaald om voor hem goederen uit Engeland op te halen. Deze laken en de kaas. Om die dan vervolgens naar Haarlem te brengen, waar dan Jan van Wateringen deze kon verkopen. Dus wat er eigenlijk is gebeurd, is dat Jan van Wateringen als enige het slachtoffer is geworden van een diefstal op zee. En de grote vraag is, van ja, was dit nou een misdrijf? Of had misschien deze Paul Benneke, die kaper, had hij misschien een goede reden om deze goederen mee te nemen? Daar wilde ik in gaan duiken. Dan is het eerst nog grappig om eigenlijk het probleem verder uit te leggen waarom dit zo moeilijk is. Recht en zaken op zee. We weten natuurlijk, er werd in de middeleeuwen heel veel gehandeld. Schepen voeren over en weer. Dat deden ze al heel erg lang. We weten al sinds eigenlijk de prehistorie dat er druk gehandeld werd. In de Romeinse tijd werd er veel gehandeld over zee. In de vroege middeleeuwen stortte dat een klein beetje in. Maar langzaamaan zwol dat weer aan. En wat er in de, rond de 9e, 11e eeuw gebeurde, is dat kooplieden die gingen met een schip mee, reisden dan door Europa en verkochten dan hun waren op diverse markten. Soms waren dat markten ergens op een strand bijvoorbeeld, of nou ja, markten in steden. Maar zo werkte dat. Je reisde als koopman mee met je goederen.
Wat is eigenlijk de reden dat dan in de vroege middeleeuwen dat even een beetje inzakt?
Dat? Dat, het heeft uiteindelijk te maken met het Romeinse gezag. Mm-hmm. En dat is een beetje moeilijk. Het is moeilijk te duiden wat het nou precies was. In ieder geval wat voor die Romeinen een belangrijke rol speelde, is die hadden gewoon een systeem van bureaucratie en tolposten overal en centraal gezag en ook een centraal rechtssysteem om die handel in goede banen te leiden. Uiteindelijk dat gezag dat wordt aangetast. De keizer wordt afgezet uiteindelijk. Dat Romeinse Rijk valt. En dan mis je dus dat centrale gezag eigenlijk om orde op zaken te stellen. Daarnaast ontstaan er allemaal kleine conflictjes over heel Europa. En dat tast die handel aan. Mensen hebben eigenlijk een tijd lang geen vrije havens meer om hun goederen aan te bieden. Nou ja, dat heeft tijd nodig om te herstellen. Mm-hmm. En wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat mensen niet meer de zee opgaan een tijdje. En dus opnieuw eigenlijk gemotiveerd moeten worden om dat te doen. En dat gebeurt eigenlijk pas tiende eeuw begint dat bij te stellen. Wat vervolgens ontwikkelt in de latere middeleeuwen, is dat er specifieke... ik zit eventjes te zoeken naar het Nederlandse woord. Ik kom uit het Engelse shipping companies. Mm-hmm. Je krijgt specifieke bedrijfjes. Een aantal eigenaren investeren in een schip. En ze stellen een kapitein aan. En vervolgens kunnen dan kooplieden voor betaling goederen gaan verkopen. Of goederen gaan vervoeren. Die worden dan vervoerd naar een ander gebied. En dan worden de goederen daar uitgeladen. En daar zit een contact van de koopman. Die verkoopt ze voor de koopman in een andere stad. En stuurt dan het geld terug. Of koopt zelf goederen en stuurt die naar de koopman. Dus je krijgt een soort van uitwisselingssysteem. En dat maakt handel dus complexer, ja. Eigenlijk. Wat zie je dan? Je kan eigenlijk in de middeleeuwen en ook in die vroege middeleeuwen niet zomaar ergens met een boot binnenvaren en dingen gaan verkopen. Ook nu kan dat niet. Dus je moet invoerrechten betalen bijvoorbeeld. Wij zijn er al lang niet meer helemaal aan gewend, omdat we in een Schengengebied zitten. Mm-hmm. Dus we hoeven dat niet meer te doen. In de middeleeuwen moest dat wel. Dus wat krijg je? Er gaan kooplieden, bijvoorbeeld uit Italië, die reizen naar het noorden, die gaan in Brugge zitten en die verenigen zich in een factorij of in een kantoor en die bedingen bij de plaatselijke heer privileges. En die privileges die zeggen van ja, jullie mogen hier handel drijven, jullie mogen hier recht spreken over jullie eigen mensen bijvoorbeeld, jullie hoeven niet alle tollen te betalen, dat soort privileges komen dan allemaal bij kijken.
Ja, Brugge is daar denk ik echt een goed voorbeeld van. Want daar heb je die huizen nog die dan corresponderen met de steden waar de kooplieden vandaan komen. Dus Venetië. En,
die, wat je eigenlijk moet voorstellen is die factorijen. Die zijn aan de ene kant zijn het gewoon kooplieden die zijn aan het handelen. Ja. Maar tegelijkertijd wordt een soort ambassades. Ja, want handel, zeker als het natuurlijk wat grootscheeps gaat, daar gaat veel geld in om. Daar hebben ook prinsen en heersers, die hebben daar een voordeel bij. Dus vaak is handel, dat is natuurlijk een diplomatieke aangelegenheid. Dus dit soort mensen worden ook diplomaten. Ja, wat verder, wat heb je nog meer? Je hebt specifieke markten, zoals bijvoorbeeld in Brabant heb je de Brabantmarkten. Eens per jaar is er dan in een bepaalde stad is er een grote markt. En dan zijn bijvoorbeeld worden tollen afgeschaft. Zijn er makkelijkere manieren om conflicten te beslechten. Dus bijvoorbeeld een tijdelijke rechtbank die dat eventjes heel vlot kan regelen voor iedereen. Die zijn heel erg belangrijk voor mensen. Een andere grote markt, die is, dat is heel erg interessant, is op Schone, schiereiland van Zweden. En daar ontstaat eigenlijk in de centrale middeleeuwen een belangrijke markt. En dat wordt een soort van microcosmos van Noord-Europa. Dus diverse gebieden en steden die hebben daar hun eigen, wat je noemt eigenlijk vitten, een soort van afgebakend marktgebiedje. Mm-hmm. En daar zetten ze bijvoorbeeld tenten op, of ze hebben een soort van semi-permanente gebouwen.
En daar mag een ander land, zeg maar, of niet komen. Dat is echt.
Nee, inderdaad. Alleen zij mogen daar dan handelen. En zo heb je daar centraal in de Baltische Zee dus. Heb je gewoon een soort van handelsschiereilandje. En daar gelden dus ook allemaal andere privileges dan in de rest van Zweden. Ja. En het is heel erg interessant om te zien hoe dat gewoon dus ook verder wordt uitgebouwd. Met natuurlijk een kerkje erbij, allemaal kroegen en bordelen worden er gebouwd. Vervolgens moet er ook continu een voogd worden aangesteld door bijvoorbeeld een landsheer. Er ontstaan conflicten tussen de verschillende naties die dan daar in Schone aanwezig zijn. Mm-hmm. Maar dat laat zien is dat je hebt dus kooplieden daar op Schone zitten en die handelen, die verkopen de goederen voor andere Hollanders. En sturen dus dingen terug naar huis. En zo werkt dat systeem eigenlijk. Het kooplieden die zich dus vestigen en schippers die met de goederen heen en weer varen. Mm-hmm. Dus dit ook, Jan van Wateringen heeft dat gedaan. Die heeft scheepsgeld betaald aan een schipper uit Zierikzee om zijn goederen te vervoeren. Dat is alleen een probleem, want zoals we nu hebben gezien, stel nou dat je goederen gestolen worden. Wie is dan aansprakelijk? Hoe ga je dit oplossen? En dat is een enorm probleem, want de zee hoort niet echt bij iemands jurisdictie.
Nee.
De zee wordt eigenlijk gezien als een soort van anarchie. Niemand is daar de baas. Dus hoe ga je problemen die in die anarchie plaatsvinden, hoe ga je die oplossen? Tegenwoordig hebben we een mooi systeem met internationale en territoriale wateren. Mm-hmm. Dat komt eigenlijk uit de vroegmoderne tijd, dat systeem. Zoals we hier in de Republiek en een Hugo de Groot. Je had over de Mare Liberum, de Vrije Zee. De Engelsen die kwamen daar tegenin met de Mare Clausum. En dat zijn twee concepten eigenlijk. Er zijn territoriale wateren en internationale wateren uit voortgekomen. Internationaal water, daar mag iedereen gewoon komen. Maar je hebt ook bepaalde gebieden en die zijn, dat is de Mare Clausum, de afgesloten zee. En daar, dat is dan de jurisdictie van een land. Maar die hebben we dus in de middeleeuwen nog niet. In de 15e eeuw bestaat dat nog niet. We hebben wel een concept, zien we, van een soort van territoriale wateren. Dat zijn de stromen. En daar wordt dan bijvoorbeeld genoemd de stromen van de hertog. En dat bestaat eigenlijk uit het water wat zichtbaar is vanaf het land. Zoals we dat noemen, een landkenning. Dus
dat is lastig, want dat verschilt per dag.
Ja, dat is afhankelijk inderdaad van het weer.
Ja, precies. Ja.
Ja. Het interessante is, dit is gebaseerd waarschijnlijk op het idee van getuigen nodig hebben voor misdrijven.
Ja, je moet het kunnen zien.
Ja, het hele idee van rechtbanken is dat ze getuigen moeten kunnen oproepen die dus inderdaad iets gezien hebben. En ja, midden op zee kan niemand het gezien hebben, maar binnen bereik van land dus wel. En dan misschien niet het misdrijf gezien, maar ook natuurlijk kunnen verifiëren dat er gewoon een boot voer of wat dan ook. Wat doen ze? Er is wel een recht nodig voor de zee. Mm-hmm. Daar ontstaat uiteindelijk een soort van gewoonterecht systeem voor. In de 12e eeuw verschijnen er de Rol de Oléron. Dat zijn wetsteksten die worden toegeschreven aan het eiland Oléron. En daarin staan 24 artikelen. Met daarin eigenlijk het recht van de zee. Die tekst die wordt op een gegeven moment vertaald naar het Middel-Nederlands. Naar het Vonnissen van Damme wordt het genoemd. Ook weer vernoemd naar een stad. Het is niet heel erg duidelijk waarom dat nou precies gedaan werd. Mm-hmm. Of dat echt een herkomst is of misschien een reputatie van de stad. Het wordt vertaald in het Engels. En later ook nog in een nieuwe versie in de Ordinantie in het Middel-Nederlands. Nou ja, waar bestaat dat uit? Het bestaat uit diverse artikelen. Ik heb er een paar opgeschreven. Artikel 2 bijvoorbeeld. Dat is wanneer een schip in de haven ligt en wacht op goede wind, dan hoort de schipper goed op te letten. En op het moment dat hij denkt van ja, het is bijna tijd om te gaan nu, dan moet hij luid aankondigen aan de belangrijke mensen aan boord. Heren, wat vindt u van deze wind? En dan luistert hij naar de mening van de andere mensen aan boord. En dat zijn de belangrijke figuren die dan zouden meereizen. Het is niet altijd heel erg duidelijk of dat nou de hele bemanning is of misschien betalende passagiers. Maar die geven hun mening en een meerderheid, daar moet dan de kapitein naar luisteren. Een ander artikel, artikel 6, is als een matroos uit het schip gaat zonder de toestemming van de kapitein, dronken wordt en vervolgens een vechtpartij met anderen, en stel hij raakt gewond ten gevolge van die vechtpartij, dan is de kapitein niet verplicht om medische hulp voor hem in te schakelen.
Vind ik eigenlijk wel terecht.
Ja, inderdaad. Maar als de matroos gewond raakt in de uitoefening van zijn functie aan boord van het schip, in opdracht van de kapitein, dan is de kapitein wel verantwoordelijk
ook
voor zijn verwonding. Ja, precies.
Het is heel logisch.
Ook andere zaken zijn bijvoorbeeld, wat gebeurt er nou als een matroos ziek wordt? Nou ja, dan moet de kapitein een plek voor hem vinden aan land, met een bed en kaarslicht. En hij moet een scheepsjongen achterlaten om voor deze matroos te zorgen, of een vrouw inhuren om dat te doen. En de matroos die moet hetzelfde eten krijgen als dat hij aan boord zou krijgen. En als hij meer wil, dan moet hij zelf bijleggen.
Ik zie me dan helemaal voor me dat er ergens in dat schip een soort IKEA-pakketje bed is.
Ja, 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 precies.
En een paar kaarsen. Dat ze hem dan zo op land droppen met een bed en een paar kaarsen.
Ja, zonder lullig afdakje zo. Ja.
Geregeld.
Ja, er is ook nog een andere race. Dat is echt geweldig. Met wat te doen als je een grote vis vindt. Want ja, als je een grote vis vindt, bijvoorbeeld aangespoeld, dan is die voor een deel ook van de heer van het land.
Ja.
Dus er komt een hele, echt meerdere punten gaan over die grote vis, over wat je dan moet doen. Want ja, eigenlijk moet je hem dus naar de heer van het land brengen. Maar stel dat de tocht naar de heer van het land meer kost dan de vis zelf, dan hoef je dat niet te doen. Maar dan moet je wel de heer uitnodigen om bij jou op het schip langs te komen.
Een stukje vis.
Ja, precies.
Nou, wel sympathiek eigenlijk.
Ja. Ja. Maar het valt op, al deze regels, al die 24 regels, die gaan dus allemaal over hoe je als kapitein met je matrozen omgaat.
Mm-hmm. Meer gedragsregels eigenlijk dan...
Ja, inderdaad.
Wat gebeurt er als je aangevallen wordt? Daar heb ik je eigenlijk nog niet over
Nee,
gehoord.
Inderdaad. Er staat wel zoiets in als bijvoorbeeld wat gebeurt er als je goederen overboord moet gooien om het schip te redden.
Ja.
Dan wordt er gezegd eigenlijk van ja, de kapitein die moet dat eerst, als er kooplieden aan boord zijn, die toch zijn meegereisd, dan moet hij dat voorstellen. Als zij akkoord gaan, dan wordt eigenlijk de kosten van de goederen die overboord worden gegooid, die worden verdeeld over iedereen die goederen in het schip heeft,
mm-hmm.
en de kapitein. Dat wordt, ja, eigenlijk in het Engels noem je dat general average. En dus het is eigenlijk ook een heel eerlijk systeem om die kosten te dragen. Maar daar gaat dit dus over. Het gaat over de verantwoordelijkheden van de kapitein naar de matrozen. Andersom, het gaat over de verantwoordelijkheid van de kapitein naar de eigenaars van het schip. Naar de eigenaars van de goederen. Niks over kaperijen of dergelijke. En dat is apart, want in heel veel zaken waarin dus wel goederen gestolen worden op zee, wordt er in oordelen verwezen naar de wetten van Oléron. Die zouden gaan over kaperijen, maar dat doen ze dus niet.
Nee, precies.
Dus daar zijn eigenlijk nu meerdere theorieën over. Van ja, hoe was dit geregeld? En men denkt dat er misschien een soort van pakket aan gewoonterecht was. Dus gewoonterecht, dat zijn de regels die uit gewoonte gelden. Die mm-hmm. dus door eerdere precedenten eigenlijk gelding hebben. Ze geloven dan dat er misschien een pakket was met enerzijds die regels van Oléron. Misschien ook de Lex Mercatoria, dat is een concept, eigenlijk de wet van de koopman. Heel lang zijn historici daarnaar op zoek geweest, omdat er naar verwezen wordt, hè, de wet van de koopman. En nu denkt men eigenlijk van ja, waarschijnlijk bestond het niet, maar is het gewoon een soort van gezegde, een meer gewoontes dan echt een wetboek. En misschien ook nog gewoonterecht over oorlog en geweld op zee. En daar is misschien een connectie naar moeraswet.
Moeraswet?
Ja, martyr law, zoals het in Engeland heet.
Oh, dan, ja, oké, okay, ja.
Ja, dan wordt hij ineens duidelijk, hè?
Dan snap ik het beter. Ja. Moeraswet.
We hebben het ook in eerdere afleveringen wel eens gehad over martyr laws.
Ja.
En martyr lords.
Mm-hmm.
Dat zijn eigenlijk de heersers aan de randen van een rijk. En dat waren vaak moerassen.
Mm-hmm.
En ja, daar had je eigenlijk ook zo'n soort niemandsland. En daar was een speciale gewoonterecht was daarvoor met... hoe wordt hier dan wel recht gesproken? Moet je daar continu de koning bij halen? Of kunnen dat ook plaatselijke heersers zijn, bijvoorbeeld? En men denkt dat er misschien dus een connectie is naar de zee. Dat de zee ook als een soort van moeras gezien kan worden. Maar er zijn niet alle historici het over eens. In ieder geval lijkt het zo dat er dus wel een soort recht was die dit soort zaken regelde. Maar mm-hmm. ja,
we hebben het niet.
Inderdaad.
Ja.
Maar we hebben wel hele duidelijke hints eigenlijk. En die liggen ook hier in deze zaak. Want zoals ik daarnet vertelde, die schepen, het grote karveel, dat had een kleiner koggeschip aangehouden. Ze gingen aan boord, ze keken naar de inventaris van de goederen aan boord. Daar werd vervolgens op gezworen, op de herkomst. En toen werden alleen de goederen waar niet op werd gezworen, werden meegenomen. En dat wijst toch wel op een procedure die
ja.
niet ter plekke bedacht werd. Er is een interessante, want inderdaad, deze procedure komt vaker voor. En de kapitein zelf, Paul Penneke, die heeft hierover verteld in een brief. Want het is zo dat hij namelijk nadat hij deze goederen buiten had gemaakt en het koggeschip had laten gaan, is hij naar het noorden gezeild, naar Stade. En daar heeft hij onder andere ook andere buit verkocht. En daar was veel over te doen. Want mensen in Hansesteden in het noord, die vreesden eigenlijk dat er wraak zou komen. op alle goederen die Benneke gestolen had. En daarom werd er ook uitgebreid aan hem gevraagd van ja, die kaas en en dat laken wat je uit dat kochschip hebt genomen, was dat wel legitiem? Had je dat wel mogen nemen? En hij zei eigenlijk ja, van wel. Hij stuurde op een gegeven moment een brief naar het stadsbestuur van Hamburg. Want Hamburg was heel erg moeilijk aan het doen. En Paul Benneke stuurde eigenlijk van ja, dat schip dat kwam uit Engeland. En wij zijn op dit moment in oorlog met Engeland. Dit was tijdens de Anglo-Hanseatische oorlog. Mm-hmm. En omdat het uit Engeland kwam, had ik eigenlijk het recht om het hele schip te kapen. Maar wat ik heb gedaan, ik heb uit mijn goede wil, omdat ik zo'n ontzettend aardige jongen ben, heb ik de kapitein laten zweren op zijn goederen. En die heeft toen gezworen dat bepaalde goederen Hollands waren. En hij heeft niet gezworen op de kaas en de laken. Dus heb ik geconcludeerd dat dat Engels was. En daarom mocht ik dat gewoon meenemen.
Maar, vraag.
Ja.
Waarom Engels? Waarom is dat de enige andere optie als het niet Hollands is?
Omdat het schip uit Engeland kwam. Hm. En dit en is een goede vraag, want ik denk dat het eigenlijk, en daar kom ik erbij, dat het eigenlijk heel moeilijk is om vast te stellen waar die goederen nou precies vandaan kwamen. Want ja, er wordt meer gehandeld in die tijd, maar het is wel vrij waarschijnlijk dat die dingen uit Engeland kwamen. Anderzijds, andere goederen kwamen dus ook uit Engeland, maar waren blijkbaar gekocht door Hollandse kooplieden en waren dus niet meer Engels.
Dan mag het wel.
En dan mocht het wel. Dus ja, er zit hier wat vreemds in.
Want er is een oorlog, maar je mag er dus wel heen om te handelen met je eigen handelaren. Begrijp ik het dan goed?
Ja, in principe er is een oorlog tussen de Hanzen en Engeland.
Ja.
En Hollanders, die gingen nog steeds naar Engeland en ook naar de Hanzen om te handelen. Maar dat is natuurlijk een probleem voor deze mensen. Want als jij een vijand hebt en iemand die stuurt provisie naar die vijand, dan ben je eigenlijk bezig met het versterken van die vijand.
Ja, maar de vraag is,
of je bent aan het kopen en je geeft hem geld en dan versterk je ook de vijand.
Zijn dit dan Hollanders die in opdracht van de Hanzen varen? Nee. Dus die zijn eigenlijk,
deze zijn neutraal. Ze hebben niks te maken met de Hanzen. Ja.
Maar dan mogen ze toch technisch gezien doen en laten wat ze willen?
Dat zou je inderdaad, ik zou dat ook denken.
Ja.
Maar dit was dus eigenlijk een best wel moeilijk vraagstuk. Want zoals ik net vertelde, het is wel zo dat een neutrale partij is misschien geen partij in een conflict, maar is wel iemand, wel een partij in het versterken van de vijand.
Door kaas en laken.
Ja, daar ging natuurlijk geld voor. En dat geld dat kan gebruiken om huurlingen in te kopen, bijvoorbeeld.
Ik vraag me ook af, als die kapitein had gezworen, alles is Hollands, had Paul Benneke hem dan laten gaan?
Ja, dat is ook een hele leuke vraag. Waarom die eet?
Ja.
Nou, een belangrijke is natuurlijk, is deze mensen zijn gelovig.
Ja. Dus je liegt niet, want dat mag niet.
Ja.
En zeker niet als je het zweert.
Precies.
Ja.
Maar toch, tegelijkertijd weten we dat mensen in die tijd wel degelijk logen. En hun zonde opbiechten en daarna was het goed.
Dat kon je overkomen.
Ja, inderdaad.
Ja, dus hij was er. Enerzijds denk ik, misschien was hij er dan mee weggekomen, was dat niet makkelijker geweest. Anderzijds denk ik, Paul Benneke had toch wel iets willen pakken.
Ja.
Dan kun je dan maar beter zeggen, nou deze twee dingetjes, die zijn dan niet.
Ja, dat zou kunnen. In ieder geval belangrijk is dus dat Paul Benneke hier vertelt, ik heb eigenlijk om de vrede te bewaren voor het gemene goed, heb ik de rest in het schip gelaten en dus alleen het goed van onze vijanden genomen. Maar, zei hij, ik had dus het recht gehad om het hele schip te nemen.
Dus eigenlijk ben ik een hele sympathieke man.
Eigenlijk ben ik echt een fantastische vent.
Ja.
En dat is eigenlijk heel vreemd. Want in in dit vertellen en wat hij heeft gedaan, er zat een vreemde tegenstelling in. Namelijk, de claim en het gedrag getuigen van twee totaal verschillende interpretaties van prijzenrecht.
Mm-hmm.
En prijzenrecht, dat is het gewoonterecht wat het stelen van dingen op zee zou beheersen.
Mm-hmm.
Maar er waren verschillende interpretaties van die door elkaar liepen. En één daarvan wordt genoemd infection hostile. En dat is het idee dat als een schip ook maar één klein pakketje van de vijand aan boord heeft,
ja,
dan is het hele schip gewoon van de vijand. En dan mag je het kapen.
Zoals hij ook zegt dat hij had kunnen doen.
Precies, ja. Dit is op basis van het Infection Hostile, zegt Benneke eigenlijk, dat hele schip had van mij mogen zijn. Maar ik ben zo'n fantastische vent. Ik heb het gelaten. En je ziet eigenlijk dat het een soort van mantra komt, dat het vaak voor vijandelijk goed maakt vijandelijk schip. Mm-hmm. Vijandelijk schip maakt ook vijandelijk goed. Dus op het moment dat jij een neutrale partij bent en je, stel een Hollander had bijvoorbeeld goederen laten verschepen op een Engels schip, dan waren die goederen, dat was dat ook een legitiem doelwit geweest voor Benneke. Mm-hmm. Maar dat is één interpretatie. De andere interpretatie is totaal anders. Dat is namelijk het onderzoeksrecht. En dat stelt dat je als je in oorlog bent, dat je neutrale schepen mag aanhouden, dat je aan boord mag komen en dat je mag zeggen van oké, ik ben hier om te onderzoeken of jij goederen van de vijand aan boord hebt. En bijvoorbeeld onder het zweren van een eed zou een kapitein kunnen aangeven welke goederen vijandelijk en welke goederen vriendelijk zijn. Dit is het onderzoeksrecht, dat is wat eigenlijk de Hanze op dat moment aan het hanteren was. Mm-hmm. Want we hebben uit een aantal brieven, dat zijn de instructies voor de schepen op zee, hebben we vanuit Lübeck een hele reeks regels eigenlijk, waar die mensen zich aan moesten houden. En één ding daarbij was eigenlijk van ja, wat te doen met neutrale schepen uit Holland. Die mag je aanhouden en daar mag je alleen het vijandelijke goed uitpakken, was de regel.
Dus ook niet meer dan dat en ook al niet helemaal niet het dat. Hele schip.
Inderdaad. Ah. Nou kwam Paul Benneke niet uit Lübeck, maar uit Danzig. Ja. Danzig had ook een instructiebrief voor zijn schepen. En die was iets vager. Eigenlijk het enige wat die zei is van ja, je mag niks doen wat van een vriend een vijand maakt. Nou, dat is een beetje moeilijk te interpreteren, maar het hele schip meenemen
is dat, niet echt vriendelijk.
Nee, precies. Dat zou inderdaad van een vriend een vijand maken.
Ja, maar ik vind twee dingen afpakken ook al niet zo netjes eigenlijk.
Nee, inderdaad. Alleen dit was dus beter te verkopen in dat, in dat middeleeuwse idee.
Ja.
Dit is een hele grappige, er is een studie, ik heb hem meegenomen. Dit is een typisch Duitse studie van Karl-Heinz Böhringer. Das Recht der Prise gegen Neutrale in der Praxis des Speechmittelalters.
Zo.
En dit gaat puur dus alleen maar over het zeerecht, het prijzenrecht, tegen neutrale partijen in de middeleeuwen. Het is moeilijk, in de middeleeuwen bestaan er eigenlijk geen neutrale partijen, want middeleeuwers maakten een onderscheid tussen vriend of vijand. Mm-hmm. Dus de Hollanders, dat waren vrienden. Dus het ging over vriendschappelijke schepen, maar in de praktijk waren dat natuurlijk uiteindelijk neutrale schepen in de oorlog vanuit ons perspectief.
Want ik denk dat de Hollanders zowel de Engelsen als de Hanzen vrienden vonden.
Ja, ja precies. Ja. Maar we hebben hier dus iets raars. In principe lijkt het dat Benneke een redelijk goede rechtvaardiging heeft. Want hij heeft zich gehouden aan het onderzoeksrecht, zeg maar. Het onderzoek van het schip en het alleen meenemen. Alleen om een of andere rare reden loopt hij te vertellen alsof hij een heel schip had mogen nemen.
Nou, dat is ook een beetje het verhaal naar je eigen hand zetten. Natuurlijk.
Ja, precies.
Komt wel goed uit.
Ja, en waarschijnlijk komt dat omdat hij nog veel meer op zijn kerfstok had.
Ja.
En inderdaad neutrale schepen gewoon volledig in bezit had genomen. In dit geval dat dus niet had gedaan. Dit was dus eigenlijk een brief waarbij hij zijn eigen motieven verdraaide, passend bij een standpunt in andere zaken. Ja. En dat is bijvoorbeeld de zaak die we eerder hebben behandeld in de zaak van Portinari, een Italiaans galeischip wat hij in had gekaapt. En waarschijnlijk had hij dus minder bezwaar tegen om Italianen als vijand te hebben dan Hollanders. Hield hij zich dus met Holland aan de regels, bij de Italianen niet, maar verkocht hij dat later alsof hij eigenlijk natuurlijk alles volgens de regels gedaan had.
Ja, maar het is gewoon dan net even welke regels je pakt.
Ja, precies. Ja. Maar er was dus wel een fundering hier. En dat is heel erg interessant om te zien, want hier komt natuurlijk een discussie uit voort. Dit is de Jan van Wateringen affaire. Jan van Wateringen die nam hier geen vrede mee, die ging klagen. Ja, wat deed hij? Hij ging eerst klagen en daarna ging hij over tot wat in Noord-Europa heette de wederwraken. En dat is in principe gewoon wraak. Wat hij deed is, hij kwam een mooi schippertje tegen uit Lübeck in de haven van Amsterdam. En hij dacht, neem ik daar gewoon wat pakketten uit en dan kan daar mijn schadevergoeding uit betaald worden. Dus hij nam 18 pakketten laken uit dit schip.
Dat is echt best wel een goede deal voor één pakket laken en één pakket kaas.
Ja, inderdaad. Maar hij overhandigde deze pakketten aan Amsterdam, want hij wilde wel een officiële uitspraak hebben. Hij kon dat niet zomaar doen. En Amsterdam zei van, die kaas en die laken voor jou, die waren 3 pakketten laken waard.
Oh.
Dus alsjeblieft, bij deze ben je gecompenseerd. En die andere 15 pakketten, die bleven dus op het stadhuis in Amsterdam liggen.
Amsterdam ook even een leuke bonus.
Ja, precies. Ja. Ja, ze hebben ze dus hebben ze uiteindelijk achter de hand gehouden om misschien later nog wat mee te doen. Maar voor nu is er dus in ieder geval een enorme hoeveelheid goederen afgepakt van een koopman. 6 keer zoveel als dat blijkbaar de originele beroving waard was.
Ja.
Dus hier gingen de originele koopman, die de 18 pakken in zijn bezit had gehad, die was hier natuurlijk niet blij mee. En die ging hierover klagen.
Ja, geef ik hem ook op zich geen ongelijk in?
Nee, inderdaad. Wat ging hij doen? Deze man die kwam uit Lübeck, ja. En die ging naar zijn eigen stadsbestuur. En zegt tegen het stadsbestuur, ik ben beroofd door een Hollander, doe er wat aan. Nou ja, gelukkig had Lübeck met andere steden net besloten om naar Utrecht te gaan, om in Utrecht te onderhandelen met een representatie van de Graaf van Holland, om het te gaan hebben over allemaal zaken die tussen hen speelden. Wat was er namelijk? Ze hadden een stapel in Brugge. Het kantoor van de Hanzen in Brugge verzamelde eigenlijk alle goederen die in Noord-Europa verkocht werden. En vanaf daar werden die verder verkocht. En dat was een doorn in het oog van heel veel van de Hollanders, want die wilden gewoon graag direct met de Oostzee kunnen handelen. En Leiden mocht dat bijvoorbeeld al, die mocht zijn goederen direct aan Deventer verkopen. Dat was heel zeldzaam in die tijd. De rest niet, en daar hadden ze eigenlijk genoeg van. Nou ja, daar werd flink over gepakkeleid. En wat gebeurde er? In Utrecht kwamen de mannen uit Lübeck aan. En die gingen natuurlijk klagen over die goederen die Jan van Wateringen gestolen had. En dat leidde uiteindelijk tot een discussie van 3 dagen, waarin niemand eigenlijk echt ver kwam. Ook belangrijk trouwens, Lübeck was hier in Utrecht samen met de andere Wendische staten. De Wendische staten, dat is een serie steden rond Lübeck. En Lübeck en Hamburg spraken officieel volgens deze steden en hadden issues met Holland.
Een soort contactpersoon zijn ze dan.
Ja, precies. Ja, in sommige gevallen kwamen er ook wat andere Hanse partijen nog bij. Maar in principe waren het de Wendische steden samen met een gezantschap van de Graaf van Holland. Op 27 augustus kwamen die voor het eerst bij elkaar. En toen zeiden de Bourgondiërs van ja, de Hanze die heeft Paul Bennecke uitgevaardigd. De steden van de Hanze die vormen een corpus, een lichaam, een officiële corporatie, een genootschap. En daarom zijn ze met z'n allen schuldig en mogen we dus goederen innemen van eigenlijk elke handelaar. We willen de goederen best laten gaan, zeiden ze, maar dan willen we wel dat jullie nu de stapel in Brugge opheffen. Nou ja, daar hadden natuurlijk de Hanze mensen weinig zin in. Die gingen eerst overleggen met elkaar. Nou, op 28 augustus kwamen ze weer bij elkaar en toen begonnen de Wendische gezanten uitgebreid te vertellen over hoe onrecht geen recht was. Hoe ze niks met Bennecke te maken hadden. Hoe namelijk Paul Bennecke uitgevaardigd was door de stad Danzig en niet door de hele Hanze. Want de hele Hanze was helemaal niet een corpus. Ze deelden wel privileges in Brugge, maar het waren eigenlijk allemaal losse steden die alleen soms een beetje samenwerkten. En ze zeiden daarbij van ja, het is heel leuk dat jullie die 18 pakketten willen teruggeven. Maar onze koopman nu heeft ook extra kosten gemaakt. En die willen we eigenlijk ook wel vergoed zien. En daarop reageerden de mannen van de Graaf van Holland met, nou ja, voor vrede en vriendschap willen we dan misschien dat laken wel teruggeven. Maar niet de onkosten, dat is te veel. En dat is dan niet zo omdat we dat moeten doen, mm-hmm. Maar het is omdat we zo ontzettend vriendelijk zijn en omdat we graag met jullie willen overleggen over de stapel in Brugge. En wat ze daarbij nog zeiden is van ja, die goederen die kunnen terug, dat laken kan terug. Maar jongens, dit betekent natuurlijk niet dat we het eens zijn met dat hele verhaal van jullie over dat jullie niet een corpus zijn. Want dat zijn jullie gewoon wel. Dit is uit goede wil, niet om recht. En hef trouwens ook die stapel in Brugge op, anders dan geven we niks. Nou ja, daarop reageerde de Wende weer op met van ja, de Hanze is er maar geen corpus. We hebben wel met z'n allen oorlog gevoerd tegen Engeland. Maar dat hebben we eigenlijk allemaal op eigen houtje gedaan.
Ja, hadden
niks met elkaar te maken, inderdaad. Nee, de winst die we eruit hadden, die hebben we niet gedeeld met elkaar. Iedereen is gewoon op eigen avontuur eruit getroffen. Maar we zijn niet één.
Allemaal toevallig hetzelfde idee.
Ja, precies. Allemaal toevallig hetzelfde. Ja, ja, ja. En tevens, heel leuk dat jullie die goederen willen teruggeven. Want dat is volgens het recht en dat is heel erg rechtvaardig. Dit is weer een heel erg mooi reageren op de uiting dat het uit goede wil was... door dat eventjes terug te gaan tegen te gaan spreken en te zeggen van... nee, maar dit is gewoon volgens het recht. En daarbij zeiden ze nog van ja, we zijn jongens, stop met ons een corpus noemen. Wij zijn geen organisatie, we hebben geen zegel. We hebben ook niet samen een bankrekening. Dat noemden ze een beurs, zeiden ze dan, niet een bankrekening, maar komt het op hetzelfde neer. En we behoren ook niet tot één heer. Want eigenlijk elke Hanzestad behoort tot een ander gebied en gehoorzaamt dus aan een andere heer. En we zijn eigenlijk alleen in oorlog gegaan met de Engelsen, omdat die heel erg gemeen waren tegen ons. Die hebben ons uit noodzaak gedwongen eigenlijk om tot actie over te gaan. Toen hebben we wel degelijk met z'n allen afspraak gemaakt om te zeggen van, nou ja, oké, wie wil, die gaat. Maar op eigen houtje, zoals ze daarvoor ook al zeiden.
Maar heel even, hè, want... Oké, dat het argument met ze hebben geen gezamenlijke heer, dat is valide.
Ja.
Maar die beurs, ze hebben toch wel een eigen Hanzebeurs in Brugge, bijvoorbeeld?
Nou, dat is inderdaad waar nu die Bourgondiërs mee aankomen. Die zeggen van ja, jullie hebben wel degelijk een bankrekening in Brugge. En daar betalen jullie onderhandelingen uit, bijvoorbeeld. Daarnaast hebben jullie misschien niet een officieel zegel, maar jullie gebruiken de zegel van Lübeck als er iets officieels namens jullie allemaal afgesproken moet worden. Dus jullie hebben wel degelijk een gemeenschappelijk zegel. Daarnaast is het zo dat jullie natuurlijk wel degelijk profijt hebben gehad van deze oorlog. Want ook al is het misschien niet zo dat jullie de winst hebben gedeeld van elke onafhankelijke raid die je hebt uitgevoerd, jullie hebben elkaars gemeenschappelijke vijand beschadigd. En daarmee heeft natuurlijk iedereen profijt. En het belangrijkste wat ze toevoegt is eigenlijk van ja, jullie kunnen wel zeggen dat jullie niet een corpus zijn, niet zo'n corporatie zijn, maar jullie representeren jullie eigenlijk wel zo. Dus als we jullie gelijk geven, dan gaat dat leiden tot vele fraude en malicieën. En er wordt dan niet precies toegelicht wat dat zouden zijn. Maar er zou in ieder geval onheil komen als de Bourgondiërs zouden accepteren dat die Hanze er geen corpus is. Ik schakel trouwens om naar de Bourgondiërs. De hertog van Bourgondië is op dit moment natuurlijk de graaf van Holland.
Ja.
Dus de mensen die hier aanwezig waren, dat waren bijvoorbeeld Lodewijk van Guthuizen, belangrijk bekend persoon uit Brugge. Die was toen stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland.
Het is ook nog een kek pandje wat je kan bezoeken in Brugge.
Inderdaad, ja. En het Guthuizen Museum. Allemaal andere belangrijke hoogpieven die zaten hier. Officieel als vertegenwoordigers van de graaf van Holland. En de graaf van Holland was de hertog van Bourgondië. Ja. Nou ja, hierop reageerde de Wende en die zeiden... die zegel en die bankrekening, dat klopt niet helemaal wat jullie zeggen. Want we hebben inderdaad, we gebruiken de zegel van Lübeck wel eens. Maar dat doen we omdat we dan een vergadering hebben gehad in Lübeck. En als we een vergadering hebben bijvoorbeeld in Hamburg, dan gebruiken we de zegel daar. En dat doen jullie steden ook. En dat klopte, want de belangrijkste steden van Vlaanderen bijvoorbeeld, de vier leden van Vlaanderen, die gebruikten het zegel van de stad waarin ze een vergadering hielden. Maar dat betekende niet dat ze in ieder situatie dus een corpus vormden. En de bankrekening in Brugge, die behoort toe alleen aan het Hanzekantoor in Brugge. En het dient dus voor het coördineren van de handel daar. En het dient voor de organisatie van de diplomatieke betrekkingen. Maar geen enkele Hanzestad kan aanspraak maken op die bankrekening. Lastig. Daarnaast voegt ze erbij toe. Jullie zeggen wel heel leuk van ja, we hebben allemaal profijt met bij bijvoorbeeld de daden van Danzig tegen de Engelsen, omdat het onze vijand beschadigt. Maar de Fransen die vechten ook tegen de Engelsen, dus die beschadigen ook onze vijanden. Betekent dat wij dus ook aansprakelijk zijn voor de daden van Fransen? En toen hadden de Bourgondiërs niet echt veel meer te zeggen daarover. Op een gegeven moment herhaalden de Bourgondiërs gewoon opnieuw hun argumenten zonder aan te passen. Daarop reageerde de Wende met nietes.
Dat was een beetje de strekking überhaupt al.
Ja, inderdaad. En zeiden ze op een gegeven moment van, weet je, we praten heel graag met jullie. Geef nu eerst gewoon maar onze 18 pakketten laken terug.
Nee, 15 toch? Of 18?
18. Drie die zijn er gegeven aan Jan van Wateringen, maar die moeten ook terug.
Oh.
Alles moet terug.
Alles moet terug.
Geef die terug en dan praten we wel weer verder. Op een gegeven moment hebben we begonnen die zeggen van ja, oké. Die hebben die goederen vrijgegeven. Eerst wel hebben ze een koopman, de oorspronkelijke eigenaar, erbij gehaald om een eed te zweren dat deze goederen niet naar Danzig zouden gaan.
Vanwege Paul Bennecke.
Vanwege Paul Bennecke. Dus ja. Het lijkt dat ze toch wel hebben geaccepteerd hier dat Danzig verantwoordelijk is.
Ja.
En daarna hebben ze de goederen eigenlijk meer in het vooruitzicht gesteld van teruggeven. Want ze moesten ze eerst nog verzamelen. Dus ze zeiden van binnen 8 dagen dan heb je het. En het lijkt er inderdaad op dat ze die goederen hebben teruggegeven. Na deze hele discussie waar ze dus 3 dagen over hebben gedaan, konden ze verder en konden ze eindelijk gaan spreken over de stapel en over hun privileges. Maar dat is eigenlijk heel interessant. Want wat er hier niet is gebeurd, er is niet het argument gebruikt dat Paul Bennecke gewoon het recht had om die goederen mee te nemen.
Volgens een van de...
Ja, of eigenlijk zelfs dus van allebei, hè? Want hij had het volledige schip mogen stelen.
Ja,
of... Maar hij had sowieso dus die kaas en die laken mogen pikken. Tenzij het zo is dat deze dus niet van Engelsen zouden zijn. En dat lijkt inderdaad het geval. Maar dan zou je dus verwachten dat men hierover gaat discussiëren.
Ja. Dat doen ze niet.
En dat doen ze niet, inderdaad. Ze gaan het alleen maar hebben over de aard van wat de Hanze nou wel of niet was.
Ja.
En de reden waarom dat is, begrijp ik nog steeds niet helemaal. Maar het lijkt erop dat alle onderhandelingen in Utrecht eigenlijk in het teken stonden van uitleggen wat de Hanze wel en niet was. Die hele oorlog die we hiervoor hebben gehad tussen de Hanze en Engeland, daarover werd ook onderhandeld in Utrecht en werd uiteindelijk een vrede gesloten. En die hele oorlog die was begonnen omdat Deense piraten een paar Engelse schepen hadden genomen. De Engelse koning dacht dat mensen uit de Hanze waren. En toen dacht de hele Hanze te kunnen straffen en toen het kantoor in Londen gesloten heeft. Toen heeft hij daarna, om dat te verdedigen, een heel Latijns betoog laten opstellen. Wat precies op basis van Romeins recht uitlegde waarom de Hanze dus 1 corpus, 1 club was.
Mm-hmm.
Volgens hebben de Hanze weer hun eigen tekst opgesteld, waarin ze uitlegden dat dat niet het geval was. En je ziet dat deze discussie dus niet alleen tussen Engeland en de Hanze speelde, maar ook hier tussen de Bourgondiërs en de Hanze. En het lijkt dat deze hele discussie dus belangrijker was voor ze dan
het laken.
Het laken en zich te funderen op dat prijzenrecht.
Ja, precies. Ja.
Het interessante is, de Bourgondiërs die geven zich eigenlijk een beetje gewonnen hier. Die hebben een discussie met de burgemeester van Haarlem. En die zegt van oké, ik ga naar huis. Ik ga overleggen met Jan van Wateringen. En we gaan kijken wat we gaan doen. Het stadsbestuur van Haarlem biedt dan aan om te gaan bemiddelen voor Jan van Wateringen. En die sturen een brief naar Danzig. En Danzig, de gezant daarvan, die waren heel eventjes langsgekomen in Utrecht bij die vergadering. En had gezegd van ja, oké, misschien zijn wij wel schuldig, maar stuur ons maar gewoon een brief of kom gewoon langs. Dan bespreken we dat wel. En zo deden ze dat bij alle claims die ze tegen zich hadden en ze hebben er geen van betaald. Dus na een tijdje had Haarlem er ook genoeg van. Die hebben meerdere brieven naar ze gestuurd met de vraag van geef ons die spullen terug.
Het klinkt ook als bureaucratie ten top.
Exact,
stuur
ja,
maar even
inderdaad.
Een brief, stuur een mailtje, zet het even op papier.
We doen het even, we komen samen. En toen op den duur even kijken. Van Wateringen die wil zijn spullen terug. De laatste brief die ze stuurde was 27 september 1473. Op 26 januari 1474 komt er ineens een uitspraak van de Raad van Holland. Jan van Wateringen is dus naar het hoogste gerechtshof van Holland gegaan. En surprise, surprise, deze raad zegt van de Danzig was gewoon schuldig. Dus hier heb je een represaillebrief. Met deze brief mag jij goederen in beslag gaan nemen van wie je ook maar kan vinden uit Danzig.
Oké.
Nou, dat lukt op 4 maart. 1474. Ooit eerder lukte. Op 4 maart komt er een brief uit Rotterdam naar Danzig. En die zegt van ja, sorry jongens. Jan van Watering kwam hier langs met een represaillebrief. En die heeft toen een schip uit Danzig in beslag genomen. Het schip behoorde aan Klaas Kam. Rotterdam heeft geprobeerd om dat te voorkomen, maar dat is niet gelukt. Dus neem alsjeblieft geen wraak op ons. Dit was een bevel van de Raad van Holland. Nou, vervolgens is Klaas Kam, die koopman uit Danzig, die klaagt Jan van Wateringen aan voor de Raad van Holland. En op 16 mei 1474 zegt de Raad van Holland... Ah, nou ja, Jan van Wateringen heeft nog steeds gelijk. Klaas kan niet. Dus de goederen die Jan van Wateringen in beslag heeft genomen... die mogen gebruikt worden om Van Wateringen een schadevergoeding te geven. Dan lijkt het voorbij te zijn. Tot meer dan een jaar later, op 27 november 1475... dan komt er ineens een uitspraak van de Raad van Danzig. En die zijn een beetje boos, want ze zeggen... ja, Rotterdam heeft ons een brief gestuurd en die hadden eigenlijk meer moeten doen. En het is heel vervelend wat die Hollanders gedaan hebben. Want ze hadden misschien wel het recht om het schip van Klaas Kam in beslag te nemen. Maar ze hebben het te laag getaxeerd. Dus dat betekent dat er eigenlijk veel meer geld daarin is genomen... dan het Hof van Holland heeft gezegd. En daarom mogen wij nu geld in gaan pikken van de Hollanders.
Jeetje, mina.
En daarna lijkt het eindelijk afgelopen te zijn.
Je weet niet of ze dat dus gedaan hebben.
Ze hebben dat gedaan. Ze hebben een, op dat moment waren er wat meer spanningen. Waren er Hollanders, die hadden een borgsom betaald aan Danzig. Mm-hmm. En nou ja, onder die borgsom die stond borg voor het gedrag van de Hollanders daar. Als ze zich als ze regels zouden overtreden, dan werd daar dus uit een schadevergoeding genomen. En nu hebben ze dus daaruit de schadevergoeding voor Klaas Kam gehaald.
Toont wel aan dat zeg maar internationale afspraken over hoe je recht toepast op zee en interpreteert wel handig is.
Ja, inderdaad. Ja. Wat ik dus denk is van ja, hoe moeten we dit verklaren? Want het is dus heel erg duidelijk dat zelfs wanneer we kijken naar dat prijzenrecht, dan zie je die twee interpretaties. Het onderzoek of het vijandelijk schip maakt vijandelijk goed. De infectie door één klein klontje van de vijand maakt het hele schip vijandelijk. Die lossen dus niet direct alle problemen op. Want nee. Hier hebben ze het er niet eens over tijdens het debat. Hoe ik denk dat dit werkt, is dat ze naar die gewoonterechtconcepten, zoals dat prijzenrecht, grepen als rechtvaardiging voor bepaalde argumenten. Dus zoals we hier zien, die brief die Paul Benneke stuurde. Hij werd op dat moment op zijn vingers getikt door de stad Hamburg. Die zei van, ja, we hebben in Holland een koopman naar Lübeck. Die is 18 pakken kwijtgeraakt door wat jij gedaan hebt. Was dat wel legitiem? En hij zegt, natuurlijk was dat legitiem. En hij greep naar dat prijzenrecht om zichzelf te verantwoorden. En dat zie je dus in meer situaties. Dat er een schip gestolen is. Dat er een discussie ontstaat op meerdere plekken soms. En dat dan iemand zegt van, ja, maar dit hebben we altijd al zo gedaan. Dit is een regel. En die regel zegt dat ik gelijk heb. En tegelijkertijd creëren ze natuurlijk een nieuw precedent.
Ja.
Want in de toekomst kan je dus opnieuw ernaar.
Want daar deden we het ook zo.
Ja, inderdaad. En dat betekent dus dat hoe langer, hoe meer je bezig bent, hoe meer je eigenlijk ook die concepten aan het afkaderen bent. En hoe nauwer dus prijzenrecht wordt.
Ja.
Uiteindelijk loopt dit over naar toch meer uitgebreide officiële theorieën die dan gebaseerd zijn op Romeins recht.
Mm-hmm.
Waarbij je universitair geschoolde doktoren hebt die zich dus gaan buigen over het recht van de zee eigenlijk. En dat zie je beginnen in de late middeleeuwen. Er zijn in de 14e eeuw een paar belangrijke. Maar het komt pas echt los in de 16e en de 17e eeuw. En voorheen zie je dus eigenlijk discussies en argumenten.
Ja, waarbij ik het ook.
Maar weinig regels.
Ja, maar iedereen lult ook gewoon naar zijn eigen straatje, wat net wat uitkomt.
Ja, inderdaad.
En dat kan ook, omdat je dus die kaders niet zo concreet hebt.
Ja, inderdaad. Ja. Je ziet bijvoorbeeld ook, er is eerder in de in die oorlog met Engeland, tussen Hanze en Engeland, is er een aantal schepen die zijn uit de haven van een Zeelandse stad gestolen. Dat is een probleem, want ze zeggen van ja, dit was dus binnen die landkenningen, dit is de stroom van de hertog. Dus het is binnen zijn jurisdictie, wat jullie gedaan hebben was verkeerd. En dan blijkt dat de mensen die dat gedaan hebben, dat was een schip en het kwam uit Oldenburg. En die zeiden ja, onze stad is een superbelangrijke stad in de Hanze. En daarop zei dus de hertog van Bourgondië van oké, dan sommeer ik dus nu de belangrijke pieven van het kantoor van de Hanze in Brugge om zich hierover te verantwoorden. En die zeiden van ja, Oldenburg is helemaal geen Hanzestad. En die gingen vervolgens uitleggen dat omdat dat schip uit Oldenburg dus niet was uitgerust door de hele Hanze, kon de hele Hanze niet aansprakelijk gesteld worden. En dat leek er dus op alsof ze het punt maakten dat als dat wel het geval was geweest, dat dus dan wel de hele Hanze verantwoordelijk was geweest. Omdat ze zeiden van ja, dit is geen Hanseschip. Dat is de reden waarom dit een probleem is. Want dat was natuurlijk de meest duidelijke reden die ze konden aanslepen.
Ja.
Maar dat zorgde dus voor dat een hertog kan denken van, oh, oké. Okay. Maar als het wel van een Hansestad is, dan is het dus wel van de hele Hanze.
Ja, en dan is de hele Hanze dus wel een corpus.
Precies, ja. En dan krijgen ze ineens dat voor hun kiezen en komt er weer een heel andere verdediging.
En dat is ook niet wat. Ja, dus dat zie je. Maar dan, ja. Het is gewoon net wat uitkomt.
Ja, inderdaad.
Ja.
Het is wat uitkomt. En wie dus het beste met ook het meeste gewicht achter de argumenten kan debatteren.
Ja. Ja, is pure politiek.
Ja. En een arme Jan van Wateringen die daar dus onder te lijden heeft.
Ja, toch zonder kaas doen.
Ja, inderdaad. Die Engelse kaas.
Wat jammer dat hij dat nou misloopt. Nou,
ja,
misschien
precies.
Was kaas toen wel lekker in Engeland.
Dat weet je inderdaad niet. Vraag me af, het is nu niet heel veel soeps.
Nee.
Ik kan het beter bij Hollandse kaas houden.
Ja. Nou.
Ja.
Blijft wel complex.
Ja, was het...
Nee, ik snap... Ik volg het wel, maar het is, omdat er dus zo weinig kaders zijn, heel complex wat er op zee gebeurt, is dus nooit heel duidelijk uit te leggen als... A, dus B, dan C, zeg
ja,
maar.
Ja, inderdaad. Ja, we hebben de zee. Er gebeurt iets met een schip. En in het ene land vinden ze dat legaal is.
Ja.
In het andere land vinden ze dat niet zo is.
Ja.
En dan ga je kijken naar het debat waarin ze dat gaan uitvechten. En dan zie je ook nog eens dat de reden en de argumenten die ze aandragen, dat die dus strategisch zijn.
Ja.
En dat maakt het inderdaad moeilijk.
Ja. Zeker.
En voor mij dus ontzettend interessant. En ik hoop dat jullie die mening ook toegedaan zijn.
Ja, nou, laat het even weten weer in de comments of stuur ons een berichtje. Ook als je vragen hebt. Sander denkt graag mee.
Zeker. Ik sta helemaal klaar.
Ja, nou ja, in ieder geval dank je wel, Sander, voor weer een toelichting op het zeerecht.
Wezen,
ja, het maritieme wezen in de middeleeuwen.
Zeker.
Ik ben benieuwd... Wat we de volgende keer weer gaan tegenkomen aan zeehelden en piraten en dergelijke.
Ja, precies. Zeeschuimers. Hartelijk bedankt voor het luisteren.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.